Welkom deze morgen in de dienst van de Oase. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Christus, het licht van de wereld. Hij heeft beloofd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde. Kaars is alleen maar een symbool, een teken, een heenwijzing naar hem die het ware licht is. Ik ga u voor in gebed. Dank u, Heer, dat we hier mogen zijn. En we vragen u om een zegen voor onszelf, dat we open harten mogen hebben, opdat we uw woord verstaan. U kent ons zoals we gekomen zijn en zo aanvaardt u ons. Dank u wel. En degenen die er niet zijn, u weet om wat voor redenen ze hier niet zijn, maar u bent bij ze. U bent een God van dichtbij, een God van mensen. Dank u wel. Zo leggen we deze dienst in uw handen. Amen. Amen. We gaan luisteren naar John, naar de prediking. Geloven in Jezus, de eeuwige Zoon van God.
Het is weer een vreugde hier te zijn met jullie allemaal. En het belangrijkste is, de Heer is hier. En in de voorbereiding van deze prediking heb ik meer ontdekt dan wat ik door kan geven. Maar goed, wat mogelijk is, zal nu vandaag zijn. Geloven in Jezus, de eeuwige Zoon van God. Dit is dus een verdere prediking uit het evangelie van Johannes. En we zullen als schriftlezing hebben Johannes 8, de versen 30 tot 59, de NBV 21. Eerste routebeschrijving vooraf, dan toespraak in de tempelschatkamer, de schriftlezing Johannes 8, de versen 30 tot 59 in NBV 21. Jezus spreekt tot Joden of Judeërs die nu tot geloof in hem zijn gekomen, maar die gelovigen blijven niet vasthouden aan wat hij zegt. Zij blijken toch, net als de duivel, tot moorden in staat. En wij dan? Eigenlijk begint de preek met en wij dan. Vooraf, in Nederland hebben we een gewoonte als een man 50 wordt. Wat gebeurt er dan? Ja, dan komt er een pop in de tuin. En dan krijgt hij een speculaaspop en die noemen we dan een Abraham. Oogt ook een beetje als Abraham. Zijn hier ook mannen die dat hebben meegemaakt of zijn ze per ongeluk overgeslagen? Want ja, het is wel een oud gebruik. En dan zegt men, hij heeft Abraham gezien. Maar waar komt dit gebruik vandaan? Nou eigenlijk, dit gebruik komt uit Johannes 8 vers 57. De Joden zeiden tegen Jezus, u bent nog geen 50 en u zou Abraham gezien hebben. Bij gevolg, als je 50 wordt, dan heb je Abraham gezien. En dan moet er een Abraham pop zijn en een Abraham speculaas pop. En de analogie daarvan, want ja, je willen de vrouwen niet helemaal achterlaten, is dus dat je als een vrouw 50 wordt en het ook bekend wil maken, want ja, dat ligt soms gevoelig, dan krijg je een Sarah. Maar dat is een analogie van. Hè? Dus dan als je 50 bent, dan heb je Abraham gezien. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Jezus 49 was. Want Lucas zegt dat toen hij zijn bediening begon, was hij omstreeks 30. En dat is ook de leeftijd waarop priesters hun dienst beginnen. En als Jezus' bediening 3 jaar geduurd zou hebben, dan zal hij ongeveer 33 zijn geweest toen hij aan het kruis overleed. Er zijn ook mensen die het in 1 jaar stoppen, dan is hij 31 geweest. Maar goed, hoe dat zij. Goed, dus dit is dan een gebruik die wij kennen. Nu, in dit gedeelte hebben we een toespraak in de tempelschatkamer. Je mag het geloven of niet, maar dit is nog steeds de laatste dag, de 7e dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest. Dit is dezelfde dag waarop hij het had over levend water, waarop hij het heeft gehad over het licht van de wereld zijn. En dan blijken mensen tot geloof te komen in hem. En dit is een hele toespraak die hij houdt in de tempelschatkamer, waar een stuk of wat offerblokken waren met een trompetingang, zodat je er wel geld kon ingooien, maar er niet proletarisch uit kon vissen. Dit is ook de plaats waar hij ooit zag dat een weduwe haar het geld van de synagoge dat zij gekregen had om een week te eten, dat ze dat helemaal weggaf. Dat betekende dat ze niet at en ze had het over voor God en dat gaf ze aan de tempel. Goed, er zijn wel geleerden die zich afvragen of er niet meerdere toespraken tot één gemaakt zijn, want dit is wel heel erg lang. Maar zoals wij het hebben, loopt het wel door en is het één toespraak. En dan moet ik denken aan een Joodse schrijver van meer dan een eeuw geleden, Montefiore, die naam kent u niet, maar vergeet u maar. Maar die vond het Johannes-evangelie het meest Joods van alle evangeliën. Want hierin heb je lange toespraken. Heb je verhitte discussies. Nou ja, bedoel, dat is Joods. Bedoel. En dit zei hij nog lang voor de dode zeerollen ontdekt werden, waarin ook licht en duisternis een plaats hebben. Goed, eerste schriftlezing. Ja. En dat is een beetje moeilijk gegaan met het kopiëren van de tekst. Maar goed, Johannes 8, eigenlijk is de preek voornamelijk schriftlezing, waarvoor we bidden dat de Heer ons hart opent, en dan de toepassing daarvan. Toen hij deze dingen zei, namelijk dat wie tot hem komt, stromend levend water zal uit zijn midden stromen, en ik ben het licht dat leven geeft, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, amen, amen, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet eeuwig in huis, maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zei, als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, wij zijn geen bastaardkinderen, we hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u mij lief hebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent. De Joden riepen, zeiden we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Ik ben niet bezeten, zei Jezus. Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer. Iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. Werkelijk, ik verzeker u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien. Toen zeiden de Joden, nu weten we zeker dat u bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten ook. En u zegt, wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit ervaren. Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent? Jezus antwoordde, wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert. De Vader van wie u zegt dat hij onze God is, hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel en ik bewaar zijn woord. Abraham uw vader verheugde zich op de dag van mijn komst, en toen hij die zag, schonk dat hem vreugde. De Joden zeiden, u bent nog geen 50 en u zou Abraham gezien hebben. Werkelijk, ik verzeker u, antwoordde Jezus, ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Tot zover de schriftlezing. Jezus spreekt tot Joden of Judeërs die tot geloof gekomen zijn in hem. En wel op basis van wat hij gezegd heeft. Ze willen hem wel volgen. Ze hebben wel vertrouwen in hem, voor zover ze het weten. Ze accepteren wat Jezus tot nu toe heeft gezegd. Ook wij, als we tot geloof komen, staan aan het begin. En dat begin kan een beetje wonderlijk zijn, afhankelijk van waar we tot geloof komen en bij wie en hoe. Je hebt jonge mensen die groeien op in het geloof, en ja, dan is het bijna, ja, simpelweg. En je hebt ook mensen die gaan eerst een woeste weg en komen tot een geloof. Soms dan, als je een wat rustige baan hebt gehad, kun je soms jaloers zijn op degene die zegt van, ik was helemaal in de goot en nu ben ik omgekeerd. Maar aan de andere kant, het is een genade als je nooit in de goot bent geweest. Want ja, dan ben je voor veel behoed en ook voor heel veel nare herinneringen. En daarmee is niet gezegd dat het je eigen verdienste is. Want ja, afhankelijk van waar je geboren bent en wanneer je geboren bent, hangt af van hoe je leven in elkaar zou kunnen zijn. Maar goed, als we tot geloof komen, staan we aan het begin. En als het goed is, door gemeentebezoek, door bijbelstudie, door het lezen van de schrift, komen we verder. Het mooie van de Bijbel is dat als je het helemaal leest, en het blijft lezen, dat het zichzelf onderwijst. Maar ja, er is wel een probleem dat verschillende kerken hebben verschillende nadrukken. En soms maken ze van bijzaken hoofdzaken. En ja, dat kan hele nare gevolgen hebben. En ook door te leven met God door tegenslagen komen we ook verder. Want dan ontdekken we through it all, door alles heen, hij is bij ons. Hij is de herder die ook in het donkere dal bij ons is. En dan leren we ook dat de schrift heeft literaire kwaliteiten en mensen, en heeft historische kwaliteiten. Je kunt heel boeiend het bestuderen, maar de schrift is vooral om ons dicht bij God te brengen, ons door dit leven heen te leiden. En dat, ja, als we dat doorhebben, dan begrijpen we dat hoe lang we ook studeren, we zullen niet alles weten, maar dat hoeft ook niet. Stap voor stap gaan we met hem door. En dan, maar wat ook mogelijk is, is dat we afhaken. De gelijkenis van de zaden, van de gronden. Ja, sommigen die nemen het aan. Maar ja, de drukte van het leven en dan komt het niet verder. Of zelfs vervolging. Ja, dan komt het er ook niet van. Het is, ook dat kan gebeuren. Nu, die gelovigen blijven niet vasthouden wat hij zegt. Want als Jezus verder uitlegt dat hij van de Vader gekomen is, dat hij één is met de Vader, dat hij er was voor Abraham er was, dan gaat dit hun te ver. Dat vatten ze niet. Dan zeggen ze, ja, je bent een Samaritaan, je bent bezeten, je bent, ja, wat is dat nou? Ze accepteren het niet, en ook van belang, ze accepteren niet dat zij slaven van de zonde zijn. In de oudheid kende men slavernij, en zeker in de Romeinse tijd. Want de Romeinen waren een nogal vechtlustig volkje. En als ze een volk onderwierpen, dan de mannen en vrouwen die onderworpen waren, werden slaaf. En dat was in de ogen van de Romeinen een eigen keus. Want je had altijd de keus om zelfmoord te plegen. Dat was eerbaar. Maar als je geen zelfmoord pleegde, dan koos je om een slaaf te zijn. En een slaaf had geen eer. Een slaaf was geen persoon. Een slaaf had geen beschikking over zichzelf. Een slaaf telde niet. Een slaaf had ook geen, nauwelijks een naam, of geen nieuwe naam erbij. En een slaaf stond ook ter beschikking van zijn meester, ook voor seksuele zaken. Ik bedoel, ja, dat was wat een slaaf was. Dus het is begrijpelijk dat de Joden zeggen, wij zijn niemand slaaf. Maar Jezus zegt, ja, want wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En hier zal een preek op zijn plek zijn, want ons leven bestaat uit gewoonten. Als we iets drie keer doen, dan is dat een gewoonte. Kijk maar waar je zit op in de kerk. Als het even kan en je doet dat een paar keer, dan zul je dat steeds blijven doen. Dat is dan een gewoonte. En dat is niet verkeerd, dat is helemaal niet erg. Kijk hoe je koffie drinkt. Ja, dat doe je meestal ook op dezelfde manier. Dat zijn gewoonten. En die gewoonten zijn niet verkeerd. En goede gewoonten helpen ons, doordat we daardoor tijd overhouden om te denken voor andere dingen. Militairen met de dienstplicht, die is nu niet in actie, maar die leerden om hun bed goed op te maken. Het idee dat vrouwen bedden opmaken, maar militairen doen dat ook, maar ze leerden ook om alles op dezelfde plek te zetten. Altijd overal. Zodat als je midden in de nacht opeens raketaanvallen hebt en het is donker, er is geen licht, dat je automatisch alles kunt pakken. Maar als je niet weet waar het is, ja, dan ben je het spreekwoordelijke haasje. Dus dat zijn goede gewoonten. Maar gewoonten kunnen ons ook in de weg staan en kunnen ons ook verslaven. Als mensen beginnen met roken, dan is het een nagebeuren. Ik bedoel, maar ja, de andere jongetjes en meisjes doen het ook. Het is niet een man die niet roken kan. Dat is een oud-Nederlands gezegde. Die zou ik willen dat die zo snel mogelijk vergeten wordt. En dus dan zet men door. En na verloop van tijd is het van, hé, wacht even. Ik heb toch een puffje nodig. Ik heb toch een puffje nodig. Ja, dan is die verslaving een feit geworden. Met media. Als je dingen herhaaldelijk doet, ja, dan heb je de neiging om die herhaaldelijk te doen. En zo werkt zonde ook. Ja, je begint een beetje en dan wordt het steeds sterker en steeds sterker. Je ontkomt niet. En ja, dan heb je bevrijding nodig. Maar bevrijding begint met te erkennen, ik heb een slechte gewoonte of ik heb een zonde, daar moet ik vanaf, daar wil ik vanaf. Ja, en dan brengt dat meteen het gevoel mee, wat ben ik nog minder waardig, want ik doe dit, ik kan dit niet. Maar dan is de boodschap, Jezus maakt vrij. Hij bevrijdt, hij geeft kracht, zodat we er vanaf kunnen. Maar er vanaf kunnen is niet alleen negatief. Ik vind er een mooi woord van Paulus, als hij zegt van wie een dief was, stelen niet meer, maar werk, zodat je geld kunt verdienen om goed te doen. Dus niet alleen werken zodat je een miljoen hebt en rijk bent, maar dat je ook goed kunt doen aan iemand anders. Dus dat we zijn hier geen dieven, maar de bedoeling is wel, gebruik je talenten zodat je mogelijkheid hebt om goed te doen waar dat mogelijk is. Goed, ja, deze hoorders accepteren hem niet en zij willen hem doden vanwege Gods lastering. Aan het einde horen we dat ze stenen oppakken. En dat is om hem echt dood te gooien. En in ja, sommige landen gebeurt het nog wel. Dat een opgehitste menigte in Pakistan. Als ze denken dat je de profeet Mohammed beledigd hebt. Dan ben je je leven niet zeker. Ik bedoel, zo simpel is het wel. Of in Afghanistan. Als een man denkt dat zijn vrouw ontrouw is. Hoeft geen bewijs te hebben. Nou ja, dan is hij ook dood. Ik bedoel, ja, ze willen hem doden vanwege godslastering. En later, als Jezus voor Pilatus staat en alleen Pilatus kan de doodstraf uitspreken, ja, dan vraagt hij zich werkelijk af van, nou ja, bedoel, wat hebben ze tegen die man? Bedoel, filosofen, profeten, misschien goede geestelingen, dan komt de aap uit de spreekwoordelijke mouw. Hij heeft zichzelf tot God gemaakt en wij hebben een wet en dan moet hij sterven. Want ja, dat is de wet van God. Ja, en zo blijken deze Judeërs die Jezus zien en horen, net als de duivel, tot moorden in staat. Zij uit hun daden, hun gezindheid, blijkt dat ze weliswaar fysiek afstammen van Abraham, maar hun gedrag is dat van Satan, van de duivel, van de mensenmoordenaar, van degene die bloed wil zien, die mensen ophitst tot wraak, tot doorgaan, tot eerst slaan, tot doorzetten. Ja, en zij geloven niet dat Jezus is de eeuwige Zoon van God. Degene die van God gekomen is. En, dat is ook een mysterie, want het is, en de kerk heeft geworsteld met hoe dit te verwoorden. En door een aantal eeuwen heen zijn een aantal wegen gezien als dwaalwegen. Nee, Jezus was niet alleen een mens, maar hij was wel helemaal mens. Jezus was ook de Zoon van God. Maar hij was niet de enige die God is, want je hebt ook God de Vader. Drie namen, één God. Jezus is ook niet een soort middenwezen. We hebben Superman, Clark Kent, die komt van een ander planeet en daardoor heeft hij krachten en whatever. Nee, zo is Jezus niet. Als Clark Kent zijn kleren uittrok, dan had hij daaronder zijn Superman pak natuurlijk, want anders zou hij in zijn blootje staan, dat willen we niet. En die kon dan vliegen, en die kon dan door dingen heen kijken, hij is kogelwerend, alleen is hij bevattelijk voor kryptoniet, maar goed. Nee, zo was Jezus niet. Hij is helemaal God en helemaal mens. En juist als zodanig was hij ondergeschikt aan God de Vader in zijn wil. Wat de Vader wilde, dat wilde de Zoon, dat deed de Zoon. En wat de Vader wist dat, en wilde weten dat de Zoon zou weten, dat wist de Zoon ook. De Joden willen Jezus met stenen doden, maar onopgemerkt verlaat hij de tempel. Hoe hij dat precies deed, weten we ook niet, maar goed, ik neem aan dat hij niet een wolk neerliet, zoals onze goochelaars dat ook doen. Ja, en wij? Wel, we zijn tot geloof in Jezus gekomen, vaak is dat al lang geleden, en we hebben de hele Bijbel. En soms komen we tot geloof door merkwaardige dingen. We zien een film of we lezen een boek. En dan komen we tot geloof in Jezus, samen met heel veel ideeën, mogelijk over de eindtijd. Maar wat we wel moeten beseffen is, dat zonder Gods genade wij hopeloze zondaren zouden kunnen zijn. Ik las recent een boek van een psycholoog, Buysen, een kennis van Anneke. Hij was niet alleen psycholoog, hij is niet alleen psycholoog, hij heeft ook politicologie gestudeerd. En hij kijkt naar de verborgen psychologie achter populisme. Daar kijkt hij naar de psychologische zijveren, waardoor mensen doen wat ze doen. En ik vind het belangrijker dan dat hij kijkt alleen maar naar populistische partijen, want het laat ons zien hoe wij ook reageren. En dan heeft hij erover dat mensen van huis uit een angst hebben en kunnen hebben voor vreemdelingen, want die kunnen rovers zijn, die kunnen slavenhalers zijn, die kunnen weet ik wat zijn. Maar er is ook de intentie van, wacht even, wie goed doet, goed ontmoet. Dan zie je dat als je een vluchteling opvangt en onderdak geeft, wie weet, misschien overmorgen, over 10 jaar, ben jij een vluchteling en word je ook opgevangen. En dan zien we dat als politici inspelen op die angst, dan is die opvangmechanisme minder op zijn plek. Komt nog bij dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we ooit vluchteling zouden kunnen worden. Tenzij de zeespiegel zo stijgt dat we dus onder water komen. Ja, dan moeten we allemaal naar Duitsland. Ja, ik bedoel, als de grenzen tenminste nog open zijn, want wie weet. Hè? Ja, en christenen kunnen dwalen. Christenen worden geboren in een bepaalde tijd, een bepaalde instelling. Ik heb heel veel respect voor de Britse geleerden van 1800, 1900. De geweldige theologen, geweldige bijbelgeleerden. Maar dit was ook de tijd dat Engeland koloniën had over heel de wereld. En net als Rome, als je met hun meewerkte, prima. Maar als je in opstand kwam, dan beleefde je wat. Ik bedoel, in India, niet in India, was er ooit een opstand en die is zeer bloedig neergeslagen. Gevangenen werden voor kanonnen gehangen en opgeblazen. Ja, bedoel, goed, er waren wat Britten omgekomen. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, want er zijn grenzen. Hè? Bedoel, Britten vermoorden, dat gaat niet. En diezelfde geleerden die ik respecteer, hadden geen kritiek op het koloniaal bestuur. Want ja, de plaatselijke inboorlingen die kunnen zichzelf toch niet bestieren. Die hebben ons nodig om dat te runnen. En dan heb ik het over de Britten. Ik zou het ook kunnen hebben over de Nederlanders. Want ja, Indonesië moest wel beschermd worden tegen de Japanners. En moest ook goed bestuur krijgen. Want ja, dat konden ze zelf ook niet. Vast niet. Want ja, ze waren niet wit en blank. En dan blijkt dat dat niet correct is. En dat wij Nederlanders ook wel domme, typische beslissingen nemen in de stembus. Dat we ook in staat zijn om ons te laten meeslepen door angsten en weet ik wat voor zorgen. Maar goed, christenen kunnen dwalen. Christenen die meenden van slavernij, prima zaak, want per slotverrekening, zwarte mensen zijn geen mensen. Het is een soort apen, ja, bedoel. En dat is nonsens. Of ook het kolonialisme, dat ja. Eerst was het gewoon, ja, we moeten de winst uit hebben en later komt er dan een sausje overheen. Waarmee ik niet wil zeggen dat niet ook wat goeds gedaan is aan spoorwegen en aan infrastructuur. Dat heb je natuurlijk in India en dat heb je ook in Indonesië gehad. Dus christenen kunnen dwalen. Ik moet denken aan een Amerikaanse predikant, baptist, die meer dan bijna 50 jaar of zo ging die voor. En toen de rassenscheiding in zijn staat werd opgeheven vanuit overheidsbezillen, was hij daartegen. Want rassenscheiding, dat was prima, vond hij. Veel later is hij erop teruggekomen. Maar mensen wennen aan wat het is en denken, zo is het goed. Maar zoals het is, hoeft niet goed te zijn. Het is zoals het is, maar het is niet zoals zakenwijs goed. Goed voor de planeet, goed voor mensen, goed voor het leven. We hebben de situatie die we nu hebben met wetgeving voor werken, voor arbeidstijden, voor vrije tijd. En dat is prima en men kan onderhandelen om het beter te maken. Maar er waren tijden dat het niet zo was. Dat mensen uitgebuit werden tot een wet. Ja, en dan moeten we toch zeggen, van ja, is dat wel goed? Want een menswaardig bestaan is wat God wil voor alle mensen. En zelfs de Sabbatwetgeving is zo dat we niet 7 dagen 24 uur werken, maar dat we ook rust hebben. Even niet werken, even niet, zoals die reclame het zegt. Goed, laten we open zijn voor wat goed is voor de medemens en de planeet. En zo volgelingen zijn van Jezus, die van God gekomen is om ons te laten zien hoe zondig we zijn. En zelfs als religieuze mensen in staat zijn tot ik weet niet wat. Maar ook hoe groot de liefde van God is dat hij zijn leven gaf voor ons, waardoor ons leven kan veranderen. Waardoor we inderdaad kunnen leven tot zijn eer. En als we terugkijken op de geschiedenis en daar oordelen over hebben, dan laten we ook oog hebben voor het heden waar we nu in zitten. Want slavernij is officieel afgeschaft, maar het bestaat wel. En ook in andere vormen. Illegale arbeiders die uitgebuit worden, of die als ZZP'er, ik las in de krant dat 124.000 buiten de EEG arbeiders binnenkomen, en die worden dan geregistreerd als ZZP'er. En die gaan dan werken, maar dan wel tegen een hongerloontje. En als ze hun baan kwijtraken, ja, dan staan ze op straat. Ja, dit zijn allemaal misstanden die van regeringswegen veranderd moeten worden, en daarvoor moeten we ook wel voor zijn. Maar goed, We zitten niet in de regering, dus we kunnen bidden. En elke 4 jaar weer een stem uitbrengen, uiteraard. Zo wijs als het nou is. En ondertussen laten we open zijn voor wat goed is voor de medemens en voor de planeet. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in hemel, bedank nu voor ook dit gedeelte uit het Johannes-evangelie. Lang en geven dat we niet denken van, ach, wat waren die Joden toch dom of slecht. Maar wij ook zijn in staat tot foute beslissingen of door emoties meegesleurd te worden of door te weinig kennis. Maar hou ons dicht bij u, zodat we uw woord kunnen vasthouden en dat we het goede kunnen nastreven, ongeacht de prijs, tot eer van uw naam. En ga dan ook met ons mee als we de week weer ingaan in contacten met anderen, dat we het juiste woord hebben in vriendelijkheid, net als dat we mensen meer dichter bij u kunnen brengen. En u weet ook van beslissingen die mensen hebben, ziekten die ze dragen, beproevingen zelfs. Geef ook in al die situaties kracht om te dragen en wijsheid om ermee om te gaan. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in de naam van Jezus, u mag nu heen gaan in vrede. En vol vreugde, want God geeft u zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.